De rubriek heet Open Kaart, een bak met 150 vragen over werk en leven. En de gast die trekt zelf de vragen. De gast is Tim Kamps. Hij is cabaretier, acteur, regisseur. Een van de bedenkers van de serie Missie Aarde. Werkte veel samen met zijn...
De bedenker.
De bedenker, de enige zelfs. Nou ja, en een van de makers. En zijn romandebuut is uit. Zijn eerste echte boek. En dat heet De Verschrikkelijke Jaren 80. En het gaat over een jongetje dat... misschien ook wel geen jongetje. Daar komen we nog wel een keer op. Die opgroeit in de jaren 80 in een woongroep. De tijd dat alles mag. En dat blijkt ook verstikkend en benauwend te werken. Al die mogelijkheden.
Ja.
Tim Kamps, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Het is een achtergrond die je wel kent. Want je hebt in je jeugd in de jaren 80 ook een tijdje in een soortgelijke omgeving gebivakkeerd.
Ik heb in dit boek drie jeugden vermengd met elkaar eigenlijk. Die heb ik in een soort emmer gegooid en geroerd. En daar kwam dit boek uit. Eentje van mezelf, mijn tweelingbroer en onze beste vriendin. En die wonen bij ons om de hoek in een woongroep. En daar kwamen wij heel vaak. Dus die situatie was voor ons heel bekend. En die drie jeugden heb ik eigenlijk beschreven in dit boek. En daar heb ik eigenlijk één verhaal van gemaakt.
Door de blender gegooid en wat anekdotes.
En dat maakt het ook best wel moeilijk om over te praten. Omdat je natuurlijk mensen van, ja, is het allemaal echt gebeurd? Ja, dat ook. Ja, maar dat dan weer niet met mij of zo. Dus dat maakt het wel extra lastig.
Het is wel echt een roman in die zin.
Ja, precies. Het is wel echt fictief. Dat probeer ik dan ook echt duidelijk te maken. Maar ja, je ontkomt er niet aan om sommige anekdotes te zijn. Dan kan ik gewoon wel navertellen dat die echt met mij gebeurd zijn. Maar toch blijft het ergens lastig. Maar dat is natuurlijk wel vaker met een boek, denk ik, dan over een autobiografische getint boek, zeg maar.
Daar is tenslotte een boek voor.
Ja,
je hebt er iets nieuws van gemaakt.
Ja, ja.
En jouw moeder was ook lesbisch.
Mijn moeder
in het boek.
Ja, die was ook lesbisch. En die werkte in een lesbisch café, Dot. Rare naam, want noem het dan Pot, toch?
Ja, één streepje, ja. Je bent er.
Ja, precies. En zij werkte daar en wij kwamen daar heel vaak. Dus dat was een beetje mijn jeugd. Dat was een best wel heftige omgeving. Met allemaal rare, heftige vrouwen. Die een beetje hun seksualiteit aan het ontdekken waren. En dan liep je dan als jongetje. Want je mocht tot je tiende mocht je daarin als jongetje. En na je tiende ben je een man, zeg maar. Of vonden zij. En mocht je de kroeg niet meer in. Dus,
want de man was de vijand.
Ja, de man was de vijand. Ja, dat ging echt heel ver. Op een gegeven moment was er een band die daar kwam optreden. Een vrouwenband. Ik weet niet meer wat voor muziek ze maakten. Maar... En die werd dan opgebouwd door twee mannen, twee technici. En toen kwam die eigenaresse en die zei... Wat doen die onderdrukkers hier? En die moesten echt weg, zeg maar. Dus dan moesten er andere technici, vrouwelijke technici ingevlogen worden... om die band op te bouwen.
Dat soort dingen. Automatisch te onderdrukken.
Ja, voor die eigenaresse in ieder geval wel. En voor heel veel mensen daar, ja.
Het is een wrang komisch boek. Het gaat over de tijd waarin alles moet kunnen. Dus vrije seks, blowen waar de kinderen bij zijn. Iedereen moet zich ontplooien en ontwikkelen. En alles moet democratisch. En tegelijk schets je een soort dictatuur. Waarin die kinderen ook worden blootgesteld aan een verstikkend regime.
Ja, dat is voor mij, vind ik het interessant aan een commune of zo. Het ontstond vanuit een soort ideaalbeeld. Maar het ging altijd fout. Uiteindelijk nam één iemand de macht en die ging dan... daarmee aan de haal of zo. Die wil dan toch de baas zijn. Weet je wel. Die had dat dan toch niet helemaal goed begrepen of zo. En mensen gingen zich daar ook naar gedragen. Dus die gingen een beetje bij een soort slaven, zeg maar. Dus dat vind ik dan interessant aan hoe dat dan kan lopen.
Dat uit het oogpunt van de vrije liefde en de vrije moraal een despoot kan ontstaan.
Ja, precies. Dat is heel weird eigenlijk. Dus natuurlijk zullen er ook wel woongroepen zijn waar het wel goed ging. Maar degene die waren bij ons een aantal woongroepen in de buurt. Daar ging het bijna allemaal altijd fout, zeg maar.
En die kinderen zijn er getuigen van dat iedereen het met elkaar moet doen. En dat die
kinderen
vrije liefde onvrij wordt.
Ja, die kinderen zijn eigenlijk heel bleu. En die zien dat allemaal, die gekke volwassen om hen heen, die allemaal rare dingen doen en zo. En die zijn er getuigen van. En die kijken ernaar en die snappen het niet helemaal, zeg maar. En uit dat oogpunt heb ik het, zeg maar, opgeschreven. En die kinderen waren wij ook. Wij waren ook een soort bleuwe, onzekere, ongemakkelijke kinderen die dan inderdaad allemaal... Nou, zaten te kijken, niet goed wisten wat we daarmee moesten, zeg maar. En eigenlijk heb ik die kinderen een soort stem willen geven in dit boek.
Is het bij jou ook geëscaleerd met de kinderbescherming erbij en politie die je uit huis kwam halen?
Dat is niet. Ja, ook weer wel. Dus op een gegeven moment wel kinderbescherming bijgehaald of mijn opvoedsituatie wel kon. Maar bij die andere kinderen is het echt, die moesten echt uit huis, zeg maar. Dat was echt.
Die werden echt weggehaald.
Ja, bij mij in iets mindere mate, zeg maar.
Wat is dan het moment als je daarin opgroeit dat het besef doordringt dat het misschien niet normaal of niet gezond is, de omgeving waarin je opgroeit?
Ja, dat is eigenlijk pas later als je er last van krijgt of zo. Dus ik kreeg dan veel psychische problemen daarvan. En nog veel later, als ik bijvoorbeeld dit boek, als ik de eerste anekdote aan iemand voorlas, die zei dan: jeetje, wat heftig. Is dat echt gebeurd? Ik zei: ja. En dan toets je het aan andere mensen. En dan krijg je ineens door van: oh, dit is niet normaal of zo. Niet iedereen. Want het grappige was, in mijn omgeving had iedereen van dat soort verhalen, zeg maar. De school waar ik op zat, dat waren allemaal rare, verknipte gezinnen. Dus dat is, ik weet niet, misschien een soort bubbel of zo waar we in hebben gezeten. Dus ik kon er pas veel later, kom je erachter dat het niet normaal was, zeg maar.
Grenzend aan misbruik, verwaarlozing, mishandeling. Je kan al die woorden erop plakken.
Ja, maar goed, mijn ouders waren ook heel lief. Mijn moeder was gewoon depressief, kon het gewoon niet in eentje aan. Dus het is in meer en mindere mate, zeg maar, ja.
En in welke zin hou je daar dan psychische problemen aan over? Wat zijn dan de dingen waar je tegenaan loopt?
Nou, dat ik heb bijvoorbeeld een klein dingetje is dat ik bijvoorbeeld tot mijn 30ste of zo niet winkels binnen durfde te gaan. Want mijn moeder vroeger altijd, mijn moeder was altijd heel heftig, dus dan kwamen we een winkel binnen en dan zei ze: deze jongen graag een nieuwe jas, kunt u hem helpen? En dan moest ik dus naar zo'n verkoper toe. Dan moest ik me gelijk met die verkoper aan de slag. En die verkoper vond het ook gênant natuurlijk. Die vond het een soort ongemakkelijk kind. Ja, dat heb ik echt tot mijn, dat draag ik gewoon heel lang met je mee. En nog steeds als ik een winkel binnen ga, heb ik liever niet dat de verkoper me aanspreekt met: kan ik je helpen? Dat vind ik een hele moeilijke zin, zeg maar.
Dat is al eng, gewoon naar een winkel gaan.
En dat is gewoon een klein dingetje wat je dan meent. En zo zijn er nog wel heftige dingen, zeg maar. Maar dat draag je gewoon heel lang met je mee. Dat is gewoon weird.
Dat je een beheerde jeugd hebt gehad, dat maakt het moeilijk om voor jezelf een leven op te bouwen.
Nou ja, dus wel, ik heb bijvoorbeeld heel lang last gehad van hypochondrie. Want mijn moeder was altijd van, die was ook weer daar heel heftig in. Van als er dan iets, een ontsteking in je oor, en dacht ze dat je doof zou worden, bla bla bla, weet je wel. Dus alles in het extreme. En daardoor ga je ook als kind en als opgroeiende volwassenen, zeg maar, ga je dat ook in extreme naar jezelf kijken. Dat soort dingetjes.
Desalniettemin ook een heel geestig boek.
Maar ik ben goed
recht geworden.
Hoor, verder. Dus
het is ook een grappig boek, vond ik.
Het is ook grappig. Het is grappig en ontroerend tegelijk. Dat wilde ik wel, dat je eerst moet je lachen om een situatie. En daarna denk je van: huh, wat zit ik nou eigenlijk? Wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat heftig eigenlijk. Dat vind ik een hele leuke spanning in het boek.
Dat is geslaagd.
Oh ja, dank je.
Laten we beginnen met
de
vragen.
Ik dacht dat dit al was. Ik dacht, we zijn al klaar.
We zijn al klaar. Nee.
Oké, ik ga gewoon er doorheen. Hè? Waar? Jeetje, wat een heftige vraag. Waar lopen je relaties op stuk? Het grappige is dat ik nu echt sinds kort een relatie heb die best wel goed gaat. Dus dat heeft me wel lang geduurd voordat ik...
Ja, je bent de 40 voorbij. Dat mocht ook wel een keer.
Ja, precies. Dus het heeft wel... Ik weet niet. Ik hield het nooit lang vol of zo. Maar waar dat nou aan lag... Ik koos ook wel altijd heftige vriendinnen. Misschien naar het evenbeeld van mijn moeder of zo. Die dan, dus het waren altijd wel heftige relaties. Maar waarop je laatst op zit. Ik denk dat ik snel uitgekeken ben of zo. En dan ga ik op zoek naar spanning. En dan gaat het fout. Daar lopen ze diepjes op stuk.
Toch bij jou? Toch
ja,
niet,
toch mijn schuld meestal.
Toch niet de partnerkeuze dat je een heftige vrouw kiest naar het evenbeeld van je moeder, maar je eigen verveling die toeslaat.
Ja, misschien omdat je dan een heftige vriendin hebt, dat je dan denkt op een gegeven moment, nou, dat is misschien niet heftig of zo. En dat je dan denkt, ja, misschien een soort dubbel ding eigenlijk.
Je hebt ook niet echt een voorbeeld gehad van een stabiele relatie toen je jong was.
Nee, mijn broer is ook gay geworden daarom. Dus mijn broer, die dacht van, ik hoef niet met een vrouw of zo. Maar ja, nee, geen goede voorbeeld. Maar ik weet niet of dat... Ja, ze zeggen dat uitmaakt, hè. Maar ik weet het niet. Ik denk in mijn geval inderdaad wel, ja. Dat heeft wel uitgemaakt, ja. Maar nu ben ik wel blij.
Mooi.
Is dat een goed afsluiten van de vraag?
Trek nog maar
moeilijk
een kaart.
Moeilijk is, jeetje. Wat vind je... Wat een heftige vraag. Wat vind je lelijk aan jezelf? Jeetje. Wat vind ik lelijk aan mezelf? Helemaal niks. Nee, ik vind dat ik iets te dun ben. Ik ben vaak te dun. En dat komt omdat ik gewoon heel snel... Ik heb geen dikke darm meer. Dus dat is, die is er ooit uitgehaald.
Kan dat zomaar? Kan je die zomaar uithalen?
Ja, ik was heel lang ziek. Wat ik ook schuld geef aan mijn jeugd, zeg maar. Maar ik was heel lang ziek en dan was die dikke darm was ontstoken en die moest er op een gegeven moment uit. Ik slik dan heel lang medicijnen, 7 jaar. Ik had een ziekte die heette colitis ulcerosa. Ik was 7 jaar lang ziek of zo, vanaf mijn 24ste, denk ik. En op een gegeven moment gaat het niet meer. Die medicijnen werkten niet meer. En dan werd ik steeds zieker en zieker. En toen moest die dikke darm eruit. Maar daardoor vind ik mezelf nu, omdat ik zoveel snel... snelle metabolisme heb, zeg maar, hoe noem je dat? Alles wordt heel snel verteerd. Vind ik mezelf vaak te dun. Ik zou wel wat dikker willen zijn. Dat vind ik dan lelijk. Dan denk ik, ja, ik ben een soort wandelend lijk eigenlijk.
Oh ja.
En ik zie er ook vaak slecht uit. En dan denk ik ook dat het door die darm komt, omdat ik te weinig vitamine...
Omdat dat me gewoon door dat lichaam raast. Ja. Omdat daar niks meer zit. Het ja. is een soort stortkoker geworden.
Maar goed, nee, je dunne darm, ja, dan moet ik even uitleggen. Je dunne darm neemt een beetje de functie over van je dikke darm. Die leggen ze in een lus, heel slim. En daardoor hoef je niet de hele dag, zit je niet de hele dag op het toilet.
Goh, ik heb dat nog nooit gehoord, dat, nee? dat ze dat zomaar kunnen weghalen.
Ja, dat is dus, heel, dat is dus de, eigenlijk de kracht van je lichaam. Dat is wel grappig. Dat die dunne darm dat voelt of zo, dat het niet meer er is. En dat is deels de functie van het indikken van die ontlasting. Ja, dan ga ik, het is toch midden in de nacht om mij niet
uit. Ja, nee.
Het indikken van die ontlasting overneemt, zeg maar. Dat is heel slim, dat zei die chirurg ook tegen mij. Dat is eigenlijk je redding, zeg maar, in dit geval. Dus... Maar goed, dat maak je wel. Ik vind mezelf wel wit en een beetje dunner. Dus dat vind ik dan wel lelijk.
Oké.
Okay. Ja.
Nou, dat is een
maar het
een
gaat verder wel goed met me.
Het gaat goed, toch?
Probeer elke vraag positief.
En nou, voor een positieve vraag als het kan.
Waarin, wat moeilijke vraag. Waarin ben jij schaamteloos? Het grappige is, ik heb meegedaan aan een programma dat heet Foute Vrienden op RTL 5. Ja, dat is echt totaal iets anders. Is echt, misschien het tegenovergestelde van dat ik me slaap, misschien wel.
Ik ken het niet. Wat moet je dan doen?
Het is een soort reality show waarin vier jongens elkaar stomme dingen laten doen in een winkel. Bijvoorbeeld. En dan werk je bij de bakkerij en dan... Ja, het is heel veel mensen vinden het heel flauw, maar heel veel mensen vinden het ook heel leuk. En dan zeg je tegen de klant... Die klant weet dan niet dat jij gefilmd wordt, dat hij gefilmd wordt. En dan zeg je, wilt u nog een sneetje bijvoorbeeld? Heel flauw. En dan over seks heel vaak. Of je moet in een poelier, moet je als een kip bewegen. Bijvoorbeeld, snap je? En dan, die klant zit er dan zo heel raar naar te kijken. Nou, dat. En ik dacht eigenlijk, ik was ervoor gevraagd. Ik dacht, ah, ja, dat kan ik helemaal niet. Ik heb altijd een enorm gevoel voor gêne, voor schaamte en zo. Ik vind alles gênant, zeg maar. Maar toen ging ik dat doen. En toen merkte ik toch dat ik op een gegeven moment over een grens ging of zo. Waardoor ik nu veel meer scheid aan dingen heb, zeg maar. Veel meer dingen durf. Ik durf nu bijvoorbeeld in een restaurant te zeggen... als het vies was, durf ik dat nu te zeggen, zeg maar.
Als zeggen, heeft het gesmaakt? Ja, dan zou je normaal zeggen, oh ja, heerlijk was ja, het. Wat toch, helemaal niet lekker was.
De meeste natuurlijk. Mensen doen dat, toch?
Ja.
Wie durft dat nou? Maar nu durf ik het gewoon te zeggen... ja, ik vond het was vies, of het was niet lekker... of het was te lauw of zo. Dat heeft het me wel geleerd. En daarin ben ik dan... Ik denk dat ik in een restaurant... om de vraag te beantwoorden, best wel schaamteloos ben. Ik kan gewoon zeggen dat ik het niet lekker vond.
En dan moet je het eigenlijk helemaal omdraaien. Dan moet je zeggen dat je het heel smerig vond.
Ja, en dan krijg
en dan
je
daarna
koffie.
Op het internet een enorm mooie, lovende recensie achterlaten.
Dat zijn denk ik,
Want meestal doen mensen het andersom. Ja. Dan zeggen ze in hun gezicht...
En dan gaan ze in het internet gaan ze
en dan
het
internet
taal.
Helemaal volkoken.
Ja, precies. Ja.
Laten we nog één doen. Ja.
Hoe vaak google je jezelf? Nou, dat doe ik nooit, want dat vind ik, dan ben ik bang
dat iemand iets rottigs heeft gezegd of zo.
Ja, ik was ook vorige week was ik ook bij Jeroen Pauw in de uitzending. Toen dacht ik, zal ik op Twitter kijken? Dat heb ik toch niet, eigenlijk niet gedaan. Niet omdat ik in de dag dacht dat het slecht zou zijn, hoor. Maar ik heb er dan gewoon, ik denk dat is beter van niet. Ik heb het namelijk wel met, want ik deed Foute Vrienden, het programma weer. En ik had was de vervanger van Klaas van der Eerde. En toen ging ik wel even kijken op YouTube. En dan, ja, echt wat voor haat je over je heen krijgt. Ja, dat is gewoon op een gegeven moment toch niet leuk. Dus ik kijk niet meer.
Nee, nou je weet zelf al hoe het ging.
En, ja, precies.
En wat mensen daarvan
vinden.
Dat
maakt me niet zo heel veel uit eigenlijk.
Nee joh.
Nee.
Tuurlijk
toch?
Niet.
Google jij jezelf?
Nee, daar ben ik mee opgehouden op een gegeven moment.
Al de shit die over jou op internet staat.
Nou, dat weet ik niet. Volgens mij valt het ook wel weer mee. Maar op een gegeven moment weet je het ook wel.
Ja.
Dan denk je, ja, ach. Ja, ik bedoel... Je kent jezelf, toch?
Ja.
Je kan beter iemand anders googlen. Dan vind je nog iets nieuws.
Wie google je het meest, is dan de volgende vraag.
Ja.
Zal ik nog eentje doen?
Ja.
Ach, jezus. Welk moment zou je willen herbeleven? Jeetje. Nou, ik heb een... moment vind ik lastig, maar... Dat is zo één ding of zo. Zo heel kort.
Maar een periode kan ook.
Ik heb ooit een serie gemaakt in Missie Aarde. Dat was een soort science fiction serie. En dat vond ik zo leuk om te doen. Dat was in een studio, hadden we een heel ruimteschip nagebouwd. Ja, dat was gewoon een soort dream come true. Dus dat zou ik nog wel een keer willen doen. Dat werd op een gegeven moment twee seizoenen werd het van de buis gehaald. Omdat het te weinig kijkers trok. Wat heel jammer was. Want we kwamen net een beetje op stoom. Had ik het gevoel. En ja, dat zou ik nog wel een keer willen doen. Dat was echt heel tof.
Was een leuke serie, was dat?
Ja, dat vond ik ook leuk.
Ik moest er vandaag aan denken, omdat ik naar die film over de maanlanding
Het grappige is, het wordt herhaald. Dus het is nu vanavond ook weer op tv. Dat is donderdag, toch? Ja. Ja, het wordt elke donderdag nu weer herhaald. Dus mensen kunnen het weer zien. Het is om 11 uur op NPO 3, dus dat is wel leuk.
Ik dacht dat dat een enorm spectaculair succes was.
Ja, in een bepaalde hoek wel. Maar het was toch een beetje een niche. Dus het was niet gigantische kijkcijfers. En dan houdt het toch op een gegeven moment.
Ja, zo werkt dat.
Ja, zo werkt het, ja.
Laten we nog één laatste vraag doen.
Ik hoop dat die super makkelijk is. Jeetje, mag ik aan? Waarin lijk je op je ouders?
Ah, dat is wel een leuke vraag in de context van
het boek,
van de woongroep.
Grappig is, ik vind mezelf heel erg een mix van mijn ouders. Want mijn moeder is echt best wel theatraal en overdreven. Of overdreven, dat vind ik een negatief woord. Heftig. Ik weet niet of het beter woord is, maar... En mijn vader is heel rustig. Dus ik heb het gevoel dat ik daar net tussenin mee ga zitten eigenlijk. En ze zijn wel alle twee creatief. Mijn vader heeft al lang geschilderd. En mijn moeder heeft heel veel lang theater gedaan. Dus ik denk dat ik daar het meest op mijn ouders lijk.
Een beetje van beide. De vader die is niet zo prominent in het boek.
Die is wat rustiger. Daar komt het eigenlijk door. Mijn moeder was heel heftig. Dus die komt dan in mijn herinneringen het meest naar voren, zeg maar. Dus zodoende.
Het boek heet De Verschrikkelijke Jaren 80. Tim Kamps, dank je wel. En veel plezier. Dank je.